Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Gerdy Hulsink.
Ja.
Gerdy, helemaal uit Zwolle.
Ja, nou maar helemaal. Voor mij, ik zei altijd, ik ben een thuiswedstrijd. Ik ben niet zoveel geweest voorheen toen ik nog in corporate werkte. Dus ik ken het helemaal. Heel fijn om te zijn. Dankjewel.
Dus een klein beetje thuis komen.
Ja, nou, ik heb zo gereisd. Dus voor mij is het... Nederland is toch heel goed bereizen.
Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. Wij hadden in 2023 al contact via LinkedIn. Nou, het heeft dan toch geduurd tot vandaag in 2026 om met jou aan deze podcasttafel te zitten. En de missing link, of de link is eigenlijk Cor, mijn partner, waar jij al contact mee had. En Gerdy, je hebt alles met female leadership en empowerment, dus niet zo gek dat je aan mijn podcasttafel zit.
Ja.
Dat is onze gemeenschappelijke noemer.
Ja, nou absoluut. Ja, nou, daar herken ik jou natuurlijk ook heel goed van. En dat voel ik ook altijd online. En inderdaad, met Cor had ik al via verschillende manieren al contact met elkaar. En toen kwamen we met elkaar in contact. Ja, voor mij voelt het zo natuurlijk. Dat ik zie het ook gewoon. En hadden we natuurlijk tijdens ons gesprek hadden we het al over.
Ja.
We hebben meteen een hele onze gezamenlijke missie en drive wat we te doen hebben.
Ja.
Ja, daar vinden we elkaar gewoon. En dat is fijn dat ik dan bij jou hierover in gesprek mag.
En gezamenlijk. En toch heb jij weer een jouw unieke link aan het onderwerp. Dat is mooi. Dat er kunnen zoveel mensen bezig zijn met het onderwerp van female empowerment of female leadership. Maar je kunt er op zoveel verschillende manieren weer mee bezig zijn.
Ja.
En dat op jouw unieke manier te doen natuurlijk.
Ja.
Ja. We hadden het net over functies. Ik ga hem dan toch even noemen.
Ja.
Want jij noemt jezelf strategic business partner for women who lead.
Ja. Ja, nou voor mij zijn het echt wel women in business, die echt wel vanuit het, of vanuit van de corporate, het bedrijfsleven, of hun eigen bedrijf leiden. En die echt heel veel ervaring en heel veel waarde machtig zijn, maar die voelen van, joh, echt zit ik niet meer op de plek. Ik doe niet meer echt waar ik goed in ben. Ik voel me begrensd, ik mis voldoening. En die eigenlijk voelen van, ja, ik wil wat anders, maar ja, en dan? En veelal zitten ze gewoon eigenlijk vast in hun eigen systeem, dan wel binnen een bedrijfsleven of binnen hun eigen leven ook, hè? Want voor mij is het echt life en business waar we aan werken. Maar ook wel in eigen bedrijf. Feitelijk zijn ze, dat heb ik ook wel eens gehoord van een van mijn klanten, die zei ook van, ja, ik ben eigenlijk mijn werknemer binnen mijn eigen bedrijf. Ik ben helemaal niet de leider van mijn eigen bedrijf. Ja, en dan hebben we echt wel iets gemeenschappelijks waar we dan aan gaan werken om daar in ieder geval vanuit een andere manier, echt vanuit je waarde, jezelf ook neer te zetten en strategisch als leider in plaats van je operationeel manager te blijven. Want ja.
Ja, als je werknemer bent in het bedrijf, dan is er geen hiërarchie, die is toch nodig. Je moet toch beslissingen nemen.
Nou, dat inderdaad. Je eigenlijk opereert op de verkeerde. Doe je eigenlijk niet wat je echt leuk vindt, waar je goed in bent.
Ja.
Met name daar begint het eigenlijk. En worden ze veelal zo'n manetje van alles. Ja, natuurlijk, als je net je bedrijf start, komt eigenlijk alles op je bordje. Ik ben wel meteen al begonnen van, hoe kan ik investeren niet alleen in mijn geld, maar mijn tijd, maar mijn energie en mijn geld. Dat zijn mijn drie noemers waarmee ik mee kan investeren. Nou, primair begin je veelal met je tijd en met je energie. Maar ik wil mijn tijd terug om mijn vrijheid te kunnen bepalen en mijn tijd terug te kopen. Dus ik herinvesteer met mijn geld om dus ook andere mensen te zetten waar zij veel beter zijn.
Ja.
En op die manier ook te kijken van, hoe kan ik mezelf weer vrij spelen in mijn bedrijf. Ja. Zodat ik wel echt op mijn plek blijf zitten waar ik gewoon heel erg blij van word. En niet dat ik de dingen moet doen die er als operationeel manager maar bij moet doen met name.
Want je noemde al, in je rit naar Rotterdam ging je terug naar je corporate ervaring.
Ja.
En vrijheid komt al gelijk naar boven. Vrijheid is een groot goed voor jou. Ik denk wel jouw grote kernwaarde.
Ja, naast echt vanuit waarde. Echt,
waarde.
Ja, ik wil mijn tijd wil ik echt op een andere manier gaan kunnen insteken. Echt van betekenis kunnen zijn. En ja, vrijheid.
Maar toen je in die corporate omgeving zat, want je werkte daar in loondienst.
Ja, ja.
Waar is die omslag dan gekomen? Want Gerdy zit nu aan mijn tafel met haar eigen bedrijf.
Ja, ja, ja. Nou, ik heb, laat wel wezen, ik heb hele mooie jaren gehad. Ik heb er 20 jaar gewerkt en ik zou het absoluut niet willen missen. Want ik zie het echt als een hele rijke verrijking van mezelf, maar ook een goede vulling van mijn rugzak, waar ik juist, ook van het commercieel perspectief, mijn klanten ook echt kan verder helpen. Een strategisch commercieel perspectief. Wat ik merkte is dat je, zeker in corporate, de functies naar de top zijn, worden gewoon steeds smaller, want er zijn gewoon minder posities vrij. Strategisch netwerken en je positie in bedrijf heb je ook aan te werken. En dat is ook een soort van spel wat je speelt. Die heb je eigenlijk je personal branding. Nou, en dat spel had ik toen eigenlijk niet zo heel goed door, moet ik eerlijk zeggen. Ik door mijn kunnen, ik kan heel veel en ik heb heel veel functies ook al gedaan. Tot het moment dat ik eigenlijk dacht van, ja, maar eigenlijk word ik nu beperkt en zit ik vast in mijn functieprofiel. Hmm. Ik voelde me begrensd, maar dit ben ik niet.
Je wilde meer.
Ik wilde meer. Nou, toen ben ik daarna nog wel even een uitstap gemaakt naar een start-up. En dan zou ik dus ook veel meer weer in het, op managementniveau meegaan. En veel meer beslissingsmogelijkheden gaan krijgen. Veel meer strategisch werk ook.
Ja.
Maar die werd eigenlijk helaas binnen een paar maanden al overgenomen. Ook door een ander bedrijf. Waardoor het eigenlijk alweer te log en te beperkt. En mijn functie ook alweer werd weggezet. Nou, en eigenlijk mijn grootste cadeau, noem ik het eigenlijk, is toch wel corona geweest.
Maar je zegt van die start-up, hè, wat niet doorging, helaas. Maar misschien was dat er wel een cadeautje.
Nou, dat is wel mooi dat je zegt, uiteindelijk ook wel. Want ja. Dat was ook, als ik heel eerlijk kijk, was dat ook niet mijn plek.
Nee.
En, maar voor mij was corona echt wel laten inzien in wat voor systeem ik me eigenlijk had vastgezet. Ik noem echt mijn eigen. Hè, ik zat in Golden Gay ik had een heel goed salaris, ik had alles goed voor elkaar.
Ja.
Mijn rat race, ik had alles overgereguleerd. Inmiddels was ik moeder geworden, maar ik was gewoon nog fulltime blijven werken. Ik heb altijd een bijbaan gehad in de sport. Nou, dat deed ik er ook altijd nog maar bij. Ik gooide gewoon iets meer, nog meer versnelling erop. En dat ik kon het bolwerken.
Ja, je had heel veel ballen dus in de lucht.
Ja, en ik kon het managen, omdat ik dat heel goed kon in mijn gevoel dacht ik altijd, hè, ik kan het goed combineren, tof. Totdat ik echt alles stilviel. En dan echt dacht van, maar ja, eigenlijk doe ik alsnog niet wat ik nu eigenlijk echt te doen heb hier. En waar ik echt heel blij van word.
Maar wat is het dan, hè? Want ik denk dat de uitzonderingen daar gelaten, maar dat vrouwen in de algemeenheid goede managers zijn en ook heel veel ballen in de lucht kunnen houden. Dat heel vaak wij toch ook voornamelijk voor het huishouden zorgen.
Ja.
Heel klassiek. En er zullen ook mannen zijn die kijken, die denken, ja, maar ik doe ook het huishouden nou heel goed. Maar wat is het dan dat we dat dan doen en dat jij corona nodig had om in te zien van, ja, je deed het wel, maar het was niet met jouw passie, met wat je te doen had.
Ik ben ervan overtuigd dat we nog zoveel ook vanuit onze familielijn meenemen, vanuit de vrouwenlijn.
Ja.
En ik ben ook zo op die manier opgevoed. Mijn moeder, die kon destijds, toen zij zwanger was van mijn zus, kon ze of fulltime blijven werken of ze moest eruit.
Ja.
Nou, toen heel veel vrouwen, hè, die gingen dus eruit.
Ja.
En wij zijn ook de eerste generatie die eigenlijk wel ook de mogelijkheden hadden, hè, natuurlijk met heel veel bezoeken, opvang. Ik kon het wel bolwerken, ik kon het wel beide blijven doen.
Dus je had een wat luxere positie dan je moeder, wil je zeggen?
Dat zeker. En ook wel een soort van bewijsdrang van, hé, ik heb de mogelijkheid en ik wil het ook waarmaken. Ik was ook wel echt wel een resultaatgericht en een streber. Dus dat speelt ook zeker mee. Maar ik ben echt ook dat zorgzame, het is heel mooi, zolang het je niet
belemmert.
Ja. En ook het vormt je of het misvormt je. Mm-hmm. En daar zit soms de mismatch. Hè. Vormt het je en wordt je er verrijkt van? Of word je eerder door misvormd en beperkt het je en kost het je meer? Nou, en daar zat voor mij eigenlijk uiteindelijk wel een omslag. Dat ik dacht van, ja, maar het kost me nu meer dan dat het me oplevert.
En je had de pauze door corona, die op de pauzeknop drukte, had jij nodig om dat in te zien?
Ja, en ik kwam op een gegeven moment, ze labelde het als een burn-out, maar ik ben ervan overtuigd dat het een bore-out was. Want ik zat gewoon echt, ik was gewoon onderprikkeld. Ik kon niet meer, maar ik merkte gewoon dat ik miste om de resultaten te maken. Ja. Ik miste de aansluiting, ik miste de voldoening, gebrek aan nieuwe kansen. Dus eigenlijk zat dat er allemaal onder. En in die periode was voor mij echt wel, ja, het moet nu echt anders. Want anders dan ben ik echt nog verder weg van, ben ik heel erg op gezondheid gericht. Maar ik wist wel dat ik nu heel erg aan het inleveren was om mijn eigen geluk en mijn eigen gezondheid.
Dus je zat thuis, je dacht, help, wat gebeurt er nu? Maar uiteindelijk ging je wel, hoe snel ging je inzien dat wat je nu schetst, want er gaat wel even tijd overheen, denk ik, dat dit aan de hand was? Hoe snel had je dat door?
Nou, dit is eigenlijk, hebben we net al over mijn zoon, die was toen 4.
Ja.
En die zou eigenlijk, net toen corona begon, zou hij naar school. Maar hij kwam toen als 4-jarige 24/7 thuis, zoals alle kinderen.
Mm-hmm.
En hij zag mij wel altijd, want ik bleef wel fulltime werken. Ik werkte vanuit huis heel veel. En die voelde ook, en die zag natuurlijk ook wel meer, dat ik niet helemaal in mijn happy was. Wel ook wel wat kort eraf en dan gewoon kribbig.
De kinderen voelen natuurlijk voor 300% aan.
En die vroeg mij de vraag van, mama, waarom ben jij zo boos?
Ah.
Nou, ik voel hem nu weer.
En was jij je daarvan bewust?
Ja, ik wist het wel. je vierjarige zoon. En dat je denkt, oh, maar wat geef ik hem nu al door? Ja. En toen heb ik echt meteen die ochtend, want het was 's ochtends vroeg, heb ik de telefoon gepakt, heb ik de huisarts gebeld. En ik zeg, de dag erop zat ik bij de huisarts. En die zei toen nog tegen mij, je gaat je ziek melden. Ik zei, ja, maar ik heb dinsdag een belangrijke afspraak. Jij gaat je ziek melden. Heeft tot drie keer toe mij moeten toezeggen. Maar echt heel ik ben een Oké, nou, en toen uiteindelijk, ja, eigenlijk is dat wel echt ook heel fijn geweest dat zij dus zo doortastend was. En dat zij ook echt tegen mij zei van, ja, maar nu is het klaar.
Maar je moet je zoon dus eigenlijk heel dankbaar zijn. Ja. Want dat is, want wat ik wilde zeggen tegen jou toen je vertelde over je corporate ervaring, dat je daar eigenlijk zat te verpieteren door de bore-out.
Ja.
Wat jammer dat er geen mensen zijn die dat dan inzien. Want ja, ik denk dat er mensen zouden geweest moeten zijn die dat wel, hè, die het in hun taak hadden om dat te zien. Mm. Maar jouw zoon was wel een van die mensen die jou vooruit heeft geholpen.
Ja, ja, ja.
Nou,
bijzonder. Ja, dat is ook echt een cadeautje. Is echt een hele bijzondere. En wat ik ook wel, ik ben zelf ook heel gevoelig en alles is hoog, maar hoogbegaafd, hoog, sensitief, you name it. Maar,
kwaliteit, hè?
Ja, absoluut. Heb ik nooit, kom ik op latere leeftijd ook trouwens ook pas achter dat ik die gave had. Ik vond het eerder was mijn last, maar nu kan ik me inderdaad als kwaliteit ook inzetten. Maar heeft hij ook. Hij is sensitief en hij van die antennes heeft hij. Nou, dan kan hij echt op plekken drukken dat ik denk, oh, mooie spiegel. Ja. Dankjewel.
Dus hij is wel een voorbeeld voor je.
Ja. Nou, vind ik een mooi woord dat je het zegt, want ik wilde ook het voorbeeld zijn voor hem.
Ja.
Ik voelde me niet meer in de rol, als in mijn moederrol, dat ik echt een rol ben daar ook voor mijn kind of voor anderen.
Mm-hmm.
En dat is ook wat ik nu heel sterk intrinsiek ook voel. Voor hè, voor de jongen, als we even een linkje leggen, ook weer naar de vrouwen.
Mm-hmm.
Maar voor de jonge vrouwen die net als ik jarenlang in goede functies en goede promoties hebben gemaakt in mijn bedrijfsleven of in hun eigen bedrijf. Maar die toch ook voelen van, ik wil wel graag die support, hè. Die had iemand moeten zien. Of ik had wel graag met iemand erover kunnen spreken. Daarvoor wil ik ook echt, heb ik mijn missie om dat rolmodel ook, gezamenlijk met jou, maar ook met andere vrouwen, op onze eigen wijze dat ook te kunnen bijdragen.
Dus jij corona, je bent ook heel dankbaar voor die periode en voor je zoon die jou toen die spiegel voor hield.
Ja.
En dat is dus jouw verhaal, dat is wat jij ook, waar je de andere vrouwen, want je werkt met vrouwen.
Ja, ja.
Waar je de andere vrouwen verder mee wil helpen.
Nou, en met name om, we blijven gewoon ook uit angst, uit zekerheid, vanuit ego, blijven vaak zitten op een plek omdat het goed verdient. Omdat je vanuit je studie, je bent toch, ik heb jarenlang in een bepaalde business gewerkt, vanuit je studie naar de business en je hebt heel veel expertise daar. Ja, en dan, wat kan er daar buiten nog? Ik was nooit, had nooit bedacht dat ik buiten, ik werk dan in life science, in pharma, in healthcare, dat ik daar buiten zou treden om mijn werk te kunnen.
Waarom dacht je dat niet? Kijk, ik snap de comfortzone, hè, want dat is een heel fijn gevoel, daar hadden we het net over.
Ja.
Heel vaak gaan we toch een beetje in de comfortzone en soms moet je jezelf een schop geven om er weer uit te gaan. Maar waarom dacht je dat je daar nooit uit zou gaan?
Het is echt zo'n systeem, zo'n cultuur die daar heerst.
Mm-hmm.
En de omstandigheden daar, Op arbeidsvoorwaarden moet ik dan zeggen, hè? Ja, die waren gewoon heel goed. Het is echt een golden gate van een corporate waar ik in zat. Alles kon, alles mag, heel de wereld over met allerlei meetings. Ja, en dat was ook wel weer heel erg ego-strelend. En dat was ook, heeft me ook heel veel gebracht. En het heeft me ook heel veel plekken gebracht. En ook oprecht hele leuke collega's heb ik gehad. En ook heel veel mooie dingen heb ik daar kunnen doen. Dus het is ook een hele mooie wereld.
Mm-hmm.
En ik kom ook niet uit een ondernemersgezin. Dus ik had eigenlijk nooit bedacht dat ik überhaupt mijn eigen bedrijf zou starten. Dat is echt een ik lach er nu al om me om, maar dat had ik zo niet voor me gezien. Ik denk, blijf gewoon zitten tot Sint-Jutemus, blijf ik gewoon
het
in
het
bedrijf.
Ja. Ja, omdat je toch zei, van dat je op een gegeven moment dacht, er is meer.
Ja.
En dan longt toch soms die comfortzone.
Mm-hmm.
Dat is wel bijzonder, hè? Wat we onszelf eigenlijk aandoen.
Ja. Ja, we houden het toch ook zelf al in stand.
Ja.
En dat is ook wel eentje die ik dus heel erg ook wel herken bij mijn vrouwen, bij de klanten. Of mensen met wie ik in gesprek kom. En die aan de ene kant wil het wel. En intrinsiek weten ze het wel.
Maar toch.
En toch, inderdaad.
En dat ook die vraag, ik weet of je dat herkent, van dat je dan iets uitlegt. Hè, de gewenste situatie leg je uit. Ja, maar hoe doe je dat dan?
Ja.
En het is ook wel, jij bent er zelf natuurlijk ook door zo'n fase gegaan en door corona en door reflectie waarschijnlijk. En thuis zitten. Het is ook een training. Je moet jezelf trainen.
Ja.
Het is ook niet een stap die je zo zet.
Nee. En ook, ja, het is echt met vallen en opstaan. Het is echt de persoonlijke ontwikkeling gaat harder dan wat ik ooit in de corporate heb gedaan.
Ja.
Het is echt wel een mentale uitdaging en een training inderdaad. En, maar het heeft me zoveel gebracht. Het heeft me zoveel, het is bizar. Het is echt...
Wat ik mooi vind is dat ik begrijp die lijn van je moeder en de generatie ervoor, maar de lijn van je moeder, dat je ziet wat jij meer had dan zij. En dat je daarom ook dacht, ik heb kinderopvang voor mijn kinderen. Dat je daardoor ook hard bleef werken, snap je?
Ja.
Dat je een soort verantwoordelijkheid voelt. Die generatie voor me had dat niet. Dus kom op. Ik vertaal het even, hè. Mijn interpretatie van niet zeuren. Hè, jij hebt het beter. En dat is mooi.
Ja.
Ik heb dat nooit gerealiseerd dat jij dat nu zegt. Dus ja, kom op.
Ja, nou, die schouders eronder, was mijn moeder altijd zei, nou, kom op, hè, meid. Of altijd, als je even een keer een mindere dag had, was altijd... En ik snap het, dat anderen mag er ook zijn. En dat harde, het heeft me veel gebracht, maar het heeft me ook echt wel veel gekost. Ik ben ook weer door verhard.
Ja.
En dat juist dat mildere, weer zachter voor mezelf, veel meer mogen, ook op andere mensen mogen leunen. Dat is ook mooi, meteen terug een bruggetje naar hulp vragen.
Mm.
Oi, 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 oi. Ja, ik doe het nog wel even zelf. Ik kijk nog wel, het valt ook nog wel mee. Hebben ze dan, en uiteindelijk dan een half jaar later is nog steeds nog in dezelfde situatie waar ze zitten. Omdat ze gewoon geen nieuwe stappen hebben gezet of toch nog maar zijn blijven doorblijven. Etteren noem ik het dan, in een situatie waar ze gewoon lange tijd niet meer blij zijn.
Omdat wij denken dat we al die ballen in de lucht kunnen houden.
Ja, ondanks dat het te kosten gaat van jezelf.
Want wat voor vrouwen komen er bij jou?
Ze zijn echt veelal hoog opgeleid. Echt vanuit een academische studie of in ieder geval vanuit een heel veel bagage, ook vanuit een expertise.
Slimme vrouwen.
Slimme vrouwen, snelle koppen, snelle breinen, zeg ik altijd. Echt die snelle denkers. En die heel veel potentieel in zich hebben.
Ja.
En eigenlijk dat niet op de juiste manier meer benutten. En ze voelen van, joh, ik heb hier weer anders te doen. Maar wat ga ik ermee doen? En hoe ga ik het aanpakken? En ze blijven veelal zitten vanuit veiligheid. En zeker financiële veiligheid. Maar om dan toch echt die stap te gaan zetten. En te kunnen gaan voor weer die verdieping. Voor die betekenis wat ze hier te doen hebben. Nou, en dat kan hoeven helemaal niet, hè? Allemaal klanten die zijn niet dat ze allemaal een eigen bedrijf. Ze kunnen ook gewoon een andere positie of een andere plek of zichzelf sterker neerzetten op die plek waar ze dan echt wel kunnen doen.
Ja.
Waar ze goed in zijn. En dat ze niet, ik noem het vaak, hè, veelal duiken ze weg in de coulissen.
Mm-hmm.
Maar dat ze hun eigen podium, dat hoeft niet per se op het podium, maar hun eigen podium goed wel weten te pakken. Mm-hmm. Om te laten zien, in ieder geval, wat ze doen en wat ze bijdragen en voor wie ze er zijn. En dat ze ook zichzelf veel beter presenteren. En daar maken we ons vaak veel te klein.
Was dat de Gerdy die dacht dat er is meer? En dat ik zei van, er zou eigenlijk een persoon moeten zijn geweest die het had gezien, maar dat wij daar ook een eigen verantwoordelijkheid in hebben door dat podium te pakken.
Ja, ik was eerder dat meisje in de corner. Terwijl ik eigenlijk van kind ben ik echt heel erg, zoals nu ook, ik ben best aanwezig en energiek. Maar gaandeweg heb ik mezelf ook eigenlijk steeds kleiner gemaakt.
Wat is dat dan? Want ik stel dus de vraag, dus ik stel nu aan jou, de Gerdy van 7 jaar, wie was dat? En tegelijkertijd stel ik de volgende vraag, hoe komt dat dan? Waar is dat dan misgegaan, wil ik niet zeggen, maar waar is dat veranderd?
Nou, ik kan wel een aantal...
Want wie was je toen je 7 was?
Ja, heel wierig, speels meisje.
Wierig?
Ja, heel levendig en wierig. Ja, grappig. Misschien echt het zal anders zijn. In ieder geval heel levendig meisje. Ja. En die gewoon vrolijk, heel veel buitenspelen. Dus echt wel heel veel in de actie ook.
Dat buiten zat er toen al in, hè? Want je bent een buitenmens.
Ja. Dus was echt, ze zat er toen al wel in. Ook wel lekker veel bewegen, veel sporten. En toch ook... Een outsider.
Wat bedoel je met een outsider?
Ik had nooit echt vriendinnen gehad of mensen om me heen gehad die me echt begrepen. Ik voelde me altijd een beetje zo'n
anders dan anders, zeg je.
Ja. Echt een bijzondere... Hè? En ik kon me dan zo aanpassen en ik pas me dan ook altijd aan, try to fit in. Maar het was niet mijn manier wat ik echt heel altijd even leuk vond. Hè, met verdedigde clubjes, ik vond het heel vaak gedoe. En ik had daar echt altijd een beetje moeite mee. Dus dat was wel altijd mijn struggle van jongs af aan is het al geweest.
Wat was het gedoe dan? En ik vind het knap dat een meisje van 7 dat al voelt. Maar ja, je bent waarschijnlijk net zoals als jouw zoon toen van 4.
Ja.
Je voelt ook al heel veel.
Ja. En toen kon ik niet benoemen. En nee. Ook niet denk wat een groot verschil is, is dat ook het bewustzijn en ook het erover hebben. Ik heb het met mijn zoon over. Maar bij ons thuis werd echt de liefde werd door zorgen gegeven. En echte inhoudelijke gesprekken of emotionele gesprekken, emotionele voeding, die heb ik echt, en not wrong, hè. Dus, maar dat is ook wat, omdat dat natuurlijk zelf ook gewoon...
Het is wat jouw ouders als voorbeeld exact hadden gekregen.
Nou, dat bedoel ik, ja. En dat heb ik wel gemist.
Ja.
En dat was ook wel wat ik dus ook in die vriendinnengroepjes... Ja, ik paste me wel aan om toch erbij te horen, anders was je helemaal zo'n... En het was ook niet dat het klinkt nu heel erg, als ik een Einzelganger was, dat was ik helemaal niet. Want ik deed eigenlijk wel gewoon heel erg met de groep mee.
Maar was het dan ook wat je... Want waar is dat veranderd dan? Is het in je volwassen leeftijd?
Voor mij wat echt de omslag is geweest, is toen ik ging studeren. Ah. En dat ik toen echt, op de allereerste studiedag, kwam ik met iemand in gesprek. En we zijn ook vriendinnen. En met haar had ik voor het eerst, ik dacht van, maar zij ziet mij zoals ik ben. En zij doet het een beetje hetzelfde als ik.
Je hoeft er niet
dus ze in. Ze zijn er wel. En ik hoefde me niet... Dus er was echt zo'n eye-opener voor me. Het was echt maar een verademing. Het is echt bijzonder. Dat weet ik nog heel goed. Ik zie de momenten nog heel goed voor ogen. Maar je vroeg nog hoe dat ook kan tijdens... Dan moet ik meteen een linkje ook leggen naar hoe dat dan in het bedrijfsleven toch eigenlijk... Ja. Die woman in de hoek werd. Ook doordat ik paste me heel veel aan. En ik zag heel vaak al dingen voor de troep eruit. Ik noem altijd vaak zo'n voorloper.
Ja.
En ik, op het moment dat ik dat dan, en dan was ik, moet ik naar mezelf kijken, was ik niet bij machten om dat met andere mensen, om dan mijn idee of watgene wat ik zag, of het patroon die ik zag, of een waarde, you name it, om dat dan te kunnen overbrengen. Een paar maanden later, dan kon iemand anders het inbrengen en dan was het opeens, nou fantastisch, dit is het. Dus het was een soort van rode draad en ik merkte dat ik daardoor eigenlijk steeds stiller werd om mijn eigen nog wel echt uit te drukken. Zien.
Ah.
En daar zit voor mij wel ik heb natuurlijk zelf ook met zelfreflectie over gedaan en ook wel heel veel met opstellingen gedaan. En ik merk dat ik daar mezelf steeds verder heb...
Naar achter heb geschoven, naar de coulissen.
Ja.
Want het laat ons gebeuren. Ik heb er laatst ook over gelezen en ik ben vergeten wat voor term daar aan wordt gehangen. Maar dat anderen gaan lopen met jouw ideeën. Het is me ook ooit overkomen, hè? Dat mijn presentatie opeens... Zonder iemand anders presentatie is zijn naam onder. Maar dat laat je gebeuren.
Ja, nou, en dat ook.
Toch? Had ik moeten zeggen nee.
Nou, en dat is me nooit geleerd. En daar heb ik ook heel veel laten lopen. En daar ben ik mezelf. En dat zie ik ook bij andere vrouwen. Woman, it's time to step up.
Ja.
Niet om te vechten, maar wel om voor jezelf op te komen. En om te laten zien van, hé, maar hallo, dit is mijn bijdrage en dit is waar ik versta. En ik wil dan ook gezien, gehoord en natuurlijk gewaardeerd worden.
En jij was boos omdat dat gebeurde, dat aan de gang was.
Ja. Nou, en ook wel een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld ongelijkheid in voorwaarden, in arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen. Of tussen mensen die met een merch samenkwamen van een ander bedrijf. Die hadden echt bizarre verschillen in salarissen en in voorwaarden. Ja, echt. Het is echt te bijzonder voor. Nou, en dat stapelde zich eigenlijk op.
Dat zijn jouw waarden, want rechtvaardigheid is ook een van jouw waarden.
Ja, ja. Nou, en daar ging het bij mij vaak... dat was voor mij echt een... uiteindelijk wel voor mij een eentje die zo begon te pijn te doen. Dat ik dacht, ja, maar dit klopt niet meer.
Dus eigenlijk jouw verhaal, dat is mooi dat je dat zo hebt toegelicht. Dat kun je vaak deels of helemaal zo kopiëren op het verhaal van die vrouwen die bij jou komen. Je herkent daar dingen in en jij kunt hun uitleggen, want je bent ervaringsdeskundige.
Ja.
Je hebt dat meegemaakt en daar wil je hun verder in helpen.
Ja, want veelal komen ze voor een business, maar er zit zo'n stuk, ook je eigen waarde, je zelfwaarde zit daaraan. Je persoonlijk leiderschap, laten we zoveel lopen.
Ja, laten we het lopen.
Ja, vind ik echt. He, ik vraag heel vaak, is een hele standaard zin en die zeg ik ook vaker, maar wat tolereer je? En dan zeg ze, joh, dat valt wel mee. Nee, en dan laat ik ze, ik zeg, nou prima, maar ga de aankomende maand, ga maar eens een lijstje bijhouden. Leg het papiertje maar gewoon ergens in het zicht en ga maar eens neerzetten hoe vaak jij iets tolereert, terwijl je eigenlijk intrinsiek wel weet van...
Wil ik niet.
Nee. En dan kunnen de meest rare dingen kunnen het zijn, zakelijk, privé.
Ja.
En dat is te vaak.
Ja.
Ja, of van partners, of van kinderen, of van je klanten. Dat is zeker ook in mensen in... wat je tolereert van de collega's, van con-collega's, you name it. Het is echt...
Dus tolereren, dus je laat het over je heen gaan.
Ja. En dan gaat het etteren.
Ja.
En je wil niet zeggen dat je de gevecht moet aangaan, maar wel in ieder geval voor jezelf ook opkomen.
Ja.
Of in ieder geval het gesprek aangaan. Van, joh, ja. Ik heb het gevoel dat, of ik zie dit. En dat je dat uitspreekt. En daar vind ik echt te hebben, ook als vrouw zijnde, ook naar onszelf te kijken.
Ja, ik hoorde in een andere podcast van mij, daar zei iemand van, vrouwen moeten meer de vinger opsteken om zich te laten horen.
Ja.
En mannen moeten meer de vinger opsteken om kwetsbaar te zijn.
Ja.
Ze hebben een andere manier van onszelf laten zien. Dan kunnen we heel erg leren van elkaar.
Ja, nou, vind ik ook wel fijn dat je dat ook zegt. Want voor mij is het niet, wat sommigen vragen, ja, maar waarom doe je alleen maar met vrouwen? He, want als je me dat deed, toen destijds in corporate, ik op ringband met de mannen.
Mm-hmm.
Ik was het liefst, stond ik bij de mannentafel, zeg maar. Dat gedijde ik goed. Voor mij is het nu juist om de en-en.
Ja.
Maar en-en in totaliteit.
Ja.
Ik wil en leven en mijn ambities kunnen waarmaken. Het is en vrouw en man.
Ja.
Het is de gezamenlijkheid. En die splitsing, want ik ben helemaal geen niet zo'n feminist, hè, die dan op de barricade, dat is het niet. Maar ik vind wel dat we daar die gelijkheid...
Natuurlijk.
Daar zit voor mij, nou ja, ik merk het ook nu al als ik het over uitspreek.
Daar
zit het hem in, ja.
Maar het valt me altijd op dat vrouwen dat dan wel zeggen van, waarom alleen met vrouwen? Nou ja, dat is gewoon een keus. Ik wil niet zeggen dat je de mannen opzij zet of zo.
Oh nee joh, ze zijn er wel, maar alleen aan de buitenkant ben ik echt wel voor de vrouw.
En waarom gedij je goed bij de mannen?
Nou, ik vond het toen altijd, ja, dat gedoe en dat getrut, ja, ik was daar nooit van. En dat is bijvoorbeeld de puffclubjes of met dat soort... Ja, mij niet bellen, niet. Ja, nee, daar vind ik helemaal niks. Of in zo'n groepje met... Ja, heb ik nooit zo goed gekund. Ik vond met de mannen was dat wel veel makkelijker. En ook omdat ik wat verhard was. Was, ah joh, bam, bam. En dat was gewoon duidelijk.
Duidelijk.
Ja. En niet dat onder water, dat, hè, die krabbenmanden. Oh, ik heb er zoveel meegemaakt. Ja, dat heeft me ook echt wel misvormd, moet ik zeggen. Mm. Niet gevormd, maar dat heeft misvormd. Me echt wel misvormd.
Ja. Maar we hangen er soms ook zelf wel connotaties aan, hè, van de puffclubjes. Het zijn natuurlijk niet allemaal puffclubjes, hè. Er zijn hele nuttige vrouwen-events.
Ja, maar dan precies. Maar dan hebben we het weer... Wat is ja, okay. Natuurlijk niet voorop. Ja, maar wat vind ik wel een mooi linkje, hoor. Want leg je zeker een goede brug. Want voor mij zit het verschil er ook in. Is dat ik dan bewust ga naar een vrouwen-event waar ik weet dat er ook van die verrijkte en verrijpte vrouwen zijn die ook voor die diepgang gaan. Die ook voor de verbinding gaan. Die willen leren.
Ja.
Die,
ja.
En met kwetsbaar. En met lol. En met...
Ja.
Van voedzaam eten houden, maar ook van, nou, you name it. Op alle vlakken is dat voor mij. En ook nothing right or wrong, maar dat zie je natuurlijk ook. Hè, dat heb je zelf op schoolplein of bij zo'n puffclubje. Ja, daar zit gewoon, heb je alles. En dat is niet, net als dat ik als voor mijn een bedrijf niet voor iedereen ben, ben ik daar ook niet. Ja, ik hou niet van oppervlakkige gesprekken of over het zoveelste kinderfeestje. Wat wil ik, ja, gelukkig regelt mijn man dat allemaal. Ja, ik ben echt daar echt een uitzondering bij. Nee, ja. Zijn allemaal zoveel grappig. We hebben een WhatsApp-clubje van alle moeders die dan voor het kinderfeestje. En Jelle en mijn man. Ja, daar hebben we gelukkig onze onderscheid in. Maar het is niet mijn ding.
Nou, dat is toch prima. Omdat je vrouw bent, hoef je niet voor alles te houden.
Nee.
Maar ik was laatst host op een serieus event. Female in Finance. En we zijn begonnen met meditatie. En dat was geweldig. Dus iedereen was helemaal zen. En toen hebben ze serieus over... Nou, female empowerment gesproken. Ja. Dus weet je wel, je hebt puffen en puffen.
Ja, nou, maar dan zit er weer een andere. Dat dan de groep waar je mee omringt.
Ja.
Dan sta je op de juiste plek.
Ja, dat is waar. Ja.
En dat is voor mij, daar zit voor mij echt. Wat ik zeg ook wel, het maakt niet uit wie je bent, maar wel waar je bent.
Ja, dat het bij je past.
Dat. En dat is zo'n, voor mij zo'n bepalende geweest. Dat ik te vaak op een plek was waar het niet klopte. Of waar ik niet kon zijn wie ik ben. Maar als ik wel zorg dat ik waar ik ben, dat klopt, dat is zoveel bepalender.
Maar dat heb je dus, hè, want een van jouw waarden is ook, ik heb ergens opgeschreven, ja, regie. Regie is ook wel belangrijk voor jou, hè?
Ja, ja.
Omdat je ook toch wel die controle wilt houden. Maar dat je ergens bent waar je tot waarde komt, daar heb je zelf natuurlijk ook. Dat kun je zelf bepalen, toch?
Ja, nou, dat klopt.
Voor een groot deel.
Ja, ben ik me helemaal eens. En dat is echt iets wat ik ook gaandeweg heb geleerd. Want ja, je gaat er niet eerder weg. Of dat hoort toch zo? Of veel van die systemen waar je dan in zit en waar je dan maar aanwezig bent. Hè? Zoals eerder bijvoorbeeld, noem wat, met verjaardagen of met feestjes. Mm-hmm. Of met feestjes op je werk. Ja, daar hoor je gewoon bij aanwezig te zijn. En dan heb je gewoon een verplichting.
Of het event waar je naartoe ging, wat je dacht, nou toch niet. En dat je dan
exact
weggaat.
Exact. Wat ik zei, daar ben ik toen gewoon weggegaan. Omdat het gewoon niet gevoelsmatig dacht. Ja, maar dit... Het is niet mijn plek.
Dan ben je trouw in jezelf, hè?
Dat. Nou, ja. En dat vind ik steeds belangrijker. Echt bij jezelf blijven. Wat heb ik nodig? Waar word ik nou blij van? En dat is echt wel een hele grote les geweest.
En zie je dat ook bij veel vrouwen die bij jou komen, dat ze dat wel doen? Want eigenlijk dat aanpassen?
Ja, ik vind... Maar dat vind ik... Hè, dat is echt feitelijk. Vind ik dat een rode draad.
Ja.
Voor vrouwen, voor heel veel vrouwen. En of ze schieten juist helemaal door en dan worden ze juist heel rigide en heel hard. Dat daarin is juist een hele grote winst is als ze gewoon iets gaan vertragen, gaat slimmer doen, pak niet meer alles.
Niet harder werken, maar effectiever werken.
Ja, precies. Ja, ik noem het altijd veelal vanuit de vereenvoudiging ga je veel meer bereiken. In plaats van al die ballen maar in de lucht te houden. Mm. Maar welke ballen doen er nou echt toe? En ga je dan focussen op de ballen waar je echt ervoor bent. En heel veel dingen die doen we uit systeem, gewoonte, routine. Omdat je denkt dat het van je verwacht wordt.
Omdat je vrouw bent, zoals jouw man die de kinderfeestjes doet, dat jij niet in de app zit.
Ja.
Ja, dat is wel een keuze. Die je bij hem
absoluut
neerlegt.
Ja.
Ja.
Ja. En de grap is dat je daar weer vanuit het omveld weer vragen over krijgt. Hè?
Ja?
Ja, die vinden het dan wel. Waarom zit jij er niet in? Of, goh. Ja.
Ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want toen ik dat zei tegen je, dacht ik, misschien dat er nu vrouwen zijn die luisteren denken... Potjandori, ik ga ook uit die app. Ik ga mijn man erin zetten, want die is er veel beter in.
Ja.
Omdat hij het leuker vindt.
Ja, ja.
Dus die vragen die jij krijgt, zijn misschien van vrouwen die denken... Wil ik ook?
Ja, ja,
ik wil
maar
er
dat
ook
is,
uit.
Ja, maar dat is het ook.
Ja,
ja, maar toch nog een andere... Dus was eerder toen dat we Pim naar school brachten. Jelle deed dat. Mm-hmm. Maar die was dan echt soms... 20 minuten was hij gewoon later, kwam hij pas weer thuis, want die zit te kletsen voor het hek. En ik denk, kind naar school, naar binnen. En ik ga, ja, ik heb dat is zo, maar dat is mooi, dat we met elkaar er ook maar kunnen accepteren, dat we er ook lol op kunnen hebben. Maar dat het ook gewoon zo, wij doen het op deze manier.
En zijn er veel mannen met hem die daar staan?
Want ik denk dat nee, zijn meer vrouwen.
Dat denk ik ook, hè?
Ja, ja, ja.
Want ik vind dat... Dat is dus ook een rolmodel wezen, een voorbeeld wezen. Dat misschien vrouwen kijken van, hey, ik ga mijn man een keer sturen.
Ja,
ja, want het is heel normaal, hè? Maar je ziet, het is niet de realiteit.
Nee, nee. En de meeste mannen die komen, die doen of de deur open en een flop kind eruit.
Serieus?
Bakfiets open en kind eruit. Maar nee, de...
Dus Jelle, jouw man is daar anders
in. Ja, ah, ja, ja.
Nou, geweldig.
Ja, heel fijn.
Ik vond dit een mooie close the intelligence gap.
Ja.
Wat je kunt en wat je wil dragen. Kun je dat toelichten? Ik vond het wel een mooie. Kun je dat
ja, en voor mij, hè, veelal mijn vrouwen zijn hoog intelligent, snelle breinen, snelle koppen. Maar voor mij is dat niet, dat is ja, EQ, of IQ, leuk, maar je hebt veel meer nodig. Dus ik zie het echt als een mens zijn, maar je hebt veel meer dat zachtere de EQ.
Ja.
En ik werk dan ook echt wel vanuit je waarde, je intelligentie op een andere manier gaan inzetten. Kun je er veel meer mee bereiken.
Vind je dat dan belangrijker, EQ? Of zeg je hebt
het voor mij is echt een combinatie. Voor mij is echt beide.
Het een kan niet zonder het ander.
Nee, het is echt. En er zitten natuurlijk nog meerdere facetten bij, hoor. Maar ik gebruik even deze twee. En voor mij ook omdat je. Veelal omdat we zo belegen zijn met kennis. En dat we zo ook door onze. Dat ook een kracht is dat we zoveel kunnen. En het draagt weer heel veel. Maar het draagt niet bij aan echt hetgene wat jij te doen hebt. En veel als je daar ook echt, laat je daar echt een gat vallen. Dus je potentieel, maar ook hoe je het echt wil inzetten. Maar ook, zeker nu met artificial intelligence, want daar ben ik ook weer, ik ben ook een beetje zo'n techno-freak. En hoe kun je dat in zijn geheel integreren om het jezelf ook weer makkelijker te kunnen maken?
Ja.
Want ik ben ervan overtuigd dat je alle drie de facetten op een andere manier kan gaan inzetten en kan gaan benutten, niet meer alles hoeft te dragen. Het vereenvoudigd gaat doen en niet meer complex, want daar zijn we natuurlijk ook een kei in. En veel meer vanuit binnenuit gaan leven, vanuit een emotioneel niveau willen levelen met de mensen om je heen. Want met alleen kennis ga je het gewoon niet redden.
En dat heb jij natuurlijk ook geleerd van dat meisje van 7 die vond dat ze anders was.
Want
ik weet niet of je zoveel anders was, maar je vond dat je anders was. En dat je in de coulissen ging begeven, maar zag, hey, ik moet eigenlijk naar het podium. dat emotionele kwam eigenlijk meer. Dat heb je eigenlijk geleerd, dat dat ook heel belangrijk is.
Ja, ja.
En ik moest ook denken aan, je had het over je rugzak, hè?
Ja.
En jij ziet dat emotionele, dat is heel belangrijk. Kan niet zonder, hè? EQ kan niet zonder IQ.
Ja, ja.
Wat je kunt en wat je wilt dragen. Denise Des, die heb ik hier ook een keer aan mijn podcasttafel gehad. Die heeft het altijd, vind ik altijd zo mooi, daar moet ik aan denken als je dat zegt. Die heeft het over de goodies die je in je rugzak hebt. En dat sommigen, die gaan schimmelen. Jij zegt etteren.
Ja.
Sommige schimmelen, die moet je eruit halen. Af en toe eventjes kijken, wat zit er eigenlijk in?
Exact. Ja, wat draag ik allemaal van ballast bij me? En doet het ertoe? Nee, je wil alleen maar de mooie, hè, de glans wil je meenemen. En het rotten inderdaad, mooie metafoor hou ik ook van. Maar dat eruit, want het is niet allemaal houdbaar. Letterlijk en figuurlijk.
Maar had je dan minder EQ in je...
Nou, maar dat linkte ik net ook al aan. Hè? Mijn emotionele opvoeding vanuit thuis heb ik nooit zo gehad.
Precies.
Dus ik mis dat. Ik ben ook heel erg... vanuit wetenschap kom ik. Ik ben ook heel erg kennisgedreven. Ja. Opgeleid. Echt zo'n beta-kant. Daar ook heel sterk in. Ook in een bedrijfsleven. Echt heel erg op de kennis en op de expertise-kant. En emotioneel heb ik echt geleerd... Dat is echt waar ik zo met mijn persoonlijke ontwikkeling gewoon heel veel aan heb gedaan. En ook waar echt wel me heb moeten voeden op het emotionele vlak waar ik gewoon eigenlijk wel wat gemist heb.
Wat had je gemist?
Nou, wel om meer over emoties te praten, over gevoel te praten, over waar ik mee zat. Er werd eigenlijk niet heel veel over gesproken. Als er ruzie was, dan was er daarna dan... Ik kwam bijvoorbeeld weer terug van mijn kamer. Nou, er was er niks aan de hand. Ja, ik was eigenlijk wel het meisje die het wel heel graag over wilde hebben. Maar toen hij gewoon niet bij machten was om het erover te hebben.
Want verbinding is nu een van jouw waarden.
Ja.
Dat heb je wel nodig daarvoor.
Ja. Ja.
Want
ja.
Dan was je ook niet verbonden met jezelf.
Nee. Ik was een wandelend hoofd.
Wat was je?
Een wandelend hoofd. Ja, ik leefde echt op zolder. Ja, ik heb toen een poos van alle dingen gedaan, ook haptonomie. En zij noemde mij inderdaad zo, ja, je leeft op zolder. Hmm. En ik noemde mezelf dan meer een wandelend hoofd. Ik ben heel hoog, heel sterk in sterke breinkracht. En dat brengt me heel veel. Maar ik heb die verbinding echt met echt, dat ik echt van binnen nu naar buiten ben gaan leven. Ja. Dat heb ik echt geleerd. En wat ik ook echt wel... Ja, wat ik zie, wat het brengt en wat het doet. En juist die combinatie van IQ, met alleen kennis kom je er niet.
Oké, dus EQ maar IQ, maar ook maar AI.
Ja, nou, en met name omdat ik omarm het heel sterk, omdat je het je kan niet zoveel makkelijker maken. We maken ons zelfs soms zo moeilijk en complex. Ja, ik kan ook naar mezelf kijken hoor. Ik kan er ben ook, maar ik zie juist van hoe kun je nou versimpelen?
Ja.
Soms zie ik denk van, maar dat kun je toch zo en zo en zo, zo doen? En dan kijken ze me aan. En dan is het voor mij zo gewoon om daar de draad uit te halen en om daar iets...
Dat is jouw kwaliteit.
Ja, exact. Ja. Nou, en hoe kun je nou bijvoorbeeld hè, nu met alle gemakken ook en de hulp van verschillende toolings, hoe kun je dat nou gaan implementeren? Want het is er al, we gaan er niet meer omheen.
Nee.
Zeker hè, in online business is het echt een overkill aan. En dat vind ik ook weer een de uitdaging. Want er wordt heel veel gedropt, wat er allemaal aan kennis, wat er allemaal is. Maar de mensen die raken helemaal los, omdat er zoveel is. Ja. Nou, en ik wil dat weer terugbrengen, helemaal weer afbellen.
Vereenvoudigd.
Hoe ga je het weer vereenvoudigd, op jouw manier toepassen? Hoe ga je dat in je eigen routekaart vermaken, dat het wel gaat lopen?
Maar denk je niet dat dat, het is een andere discussie natuurlijk, maar denk je niet dat dat nu gebeurt? Want het overvalt ons allemaal, dat met AI.
Ja.
En dat we nu kijken van, hoe kunnen we dat beperken? Want er zitten ook gevaren aan natuurlijk.
Ja.
Hoe kunnen we dat eenvoudiger inzetten? Want het lijkt inderdaad maar of het een vergaarbak is van heel veel informatie.
Ja.
Waaruit geput wordt, wat ook niet altijd kwalitatief is.
Ja.
Maar dat we dat nu een beetje aan het herschikken zijn, denk je niet?
Nou, en ook wel veel angst.
Ja,
veel, ja, om het verlies van je eigen invloed, van je baan. Dat zie ik zeker ook van mensen in corporate die niet goed weten waar ze wat voor implicaties het gaat zijn.
Ja.
Dus ja, dat is wel echt eentje die mee te nemen.
Ja.
En omdat toch ook weer het strategische stuk, hoe kun je het zelf makkelijker maken, gewoon in hoe je waarde ook wil gaan creëren, hergebruiken, om meer exposure, ook als expert, als autoriteit neer te zetten. Ja, maar gebruik het dan.
Ja.
En daar ben ik ook weer van. Dus voor mij zit er echt een link in tussen het persoonlijke vlak. Hoe ga je dan zorgen dat je leven heel goed op orde hebt. Dat je echt gaat doen waar je op de goede plek bent. En dat je vol energie en gezond leeft.
Ja.
Met je ambities, want ik ben ook ambitieus. Mm-hmm. Ik heb ook commerciële kracht. En ik wil ook gewoon een mooie en een winstgevend bedrijf leiden. Nou, en als je die twee kan integreren. Nou, en dan ook laten helpen door AI, denk ik van nou, dan ben je gewoon slim bezig.
Ja, ja, ja. Ja, mooi. Ik vind het een mooie formule. Ik vind ook zo'n mooi close the intelligence gap, vind ik mooi. En weet ook al wat je kunt, maar wat jij toen vroeger dacht in jouw baan van, er is nog meer.
Ja.
Dus dat is eigenlijk jouw verhaal wat hierin zit.
Ja, het perspectief, als je gewoon naar een andere kant, en ik noem het ook heel vaak, we hebben onze eigen dijk van gelijk. En we kunnen daar niet overheen kijken. En vaak als je met andere ogen of met andere inzichten, kun je weer over die dijk kijken. En dan zie je weer wat er mogelijk is. Mm. En mijn dijk, die reikte feitelijk binnen de corporate wereld. En ik zag wat er mogelijk was. Het was wel wat mogelijk, maar dat had ik mezelf niet ingezien.
Nee.
Totdat ik de perspectieven zag hoe je dat kan doen. En wat er voor nodig is. En welke stappen ik moest zetten. En dan met de hulp waar ik in geïnvesteerd heb, om dat dan ook te bereiken. Nou, en dat is voor mij echt de sleutel naar hoe kun je nou die intelligence gap dan sluiten om dat gat te overbruggen. Ja. Naar waar je bent en waar je naartoe wil. En hoe ga je dan nou zorgen dat je dat ook gaat bereiken.
En vooral wat je wil.
Nou, dat.
Ik vind het mooi van op de dijk gaan staan. Vroeger, ik meen in de middeleeuwen, hadden ze zo'n metafoor van dat je op alle kennis die er al was, dat was een reus. En dat je op de schouders van de reus moest gaan staan. Dus je gebruikt die kennis, maar jij gaat weer verder met die kennis.
Ja, dat is mooi, hè? Dat. Nou, en wat ik ook wel heel erg, omdat ik het ook weer doorgeven.
Dat is wat jij belangrijk
vindt?
Ja,
want we hebben al zoveel in ons.
Ja.
En met heel veel dingen doen we niks. En niet alles hoef je wat mee te doen. Maar er zijn zoveel mooie dingen waar we denken van, ja, dat is voor ons zo gewoon. Ja, dat is toch gewoon. En dan halen ze de schouders op als ik dan zeg van, wat je nu zegt, dat is toch. Nou, dan kijken ze me echt aan. En als ze dan zien van wat ze daarmee een ander voor betekenis voor kunnen zijn, met datgene wat ze eigenlijk voor hun zo.
Wat jij ook doet.
Ja.
Maar ik denk, ik heb geleerd, ik heb hier, we hebben nu al meer dan 80 vrouwen aan deze tafel gehad, in deze podcastshow. Dan kan je ook zeggen, ja, nee, wat moet ik nog zeggen? Het is toch allemaal al gezegd. Maar iedereen is weer uniek.
Ja.
Jij hebt jouw unieke verhaal.
Ja, ja.
En zo werkt het.
Ja, en dat vind ik juist zo mooi. Om echt vanuit dat perspectief ook in te gaan zetten.
Ja.
Niet als eenheid worst. Maar nee, we hebben onze eigen levenslijn. Ga die meenemen. Ga die vervolgen op je eigen manier.
Want ik moest denken aan mensen die een boek gaan schrijven. En heb ik zelf ook een beetje gedacht van, er zijn zoveel boeken. Is niet tijd voor jou om een boek te gaan schrijven?
Ja, jawel. Ja? Ik heb er bijna weer een trilogie, heb ik al in gedachten. Want voor mij moet dat, ja, dat werkt ook weer in mijn bedrijf. Dat moet dan weer aan elkaar gelinkt zijn. Mm-hmm. Dus daar zie ik zeker, eigenlijk die intelligence gap zit er wel onder. Maar voor mij zit er ook heel erg eigenlijk het stuk van investeren weer onder. Het investeren in jezelf, in je bedrijf, in je toekomst. Maar feitelijk ook, dus met je tijd, met je energie en met je geld. Want daar zit ook je gezondheid zit eigenlijk onder. Hè? Je wil gezond in je tijd, in je leven en in je bedrijf staan. Maar echt, ik ben soms gewoon verbaasd hoe slecht we gewoon voor onszelf zorgen.
Dat is zo.
Hoeveel tijd we niet verliezen en hoeveel gezondheid we gewoon niet gewoon verloren gaat. Vanuit echt, en dat is zoveel winst te behalen. Als je gewoon op een andere manier naar je eigen tijd en naar je energie, en energie noem ik dan gezondheid. Als je dat eens laat leiden en dat eens gaat managen.
Ja.
En, want ik heb ook een broodje dood aan en een broertje dood aan tijdsmanagement cursussen. Want dat is het niet. Ga maar eens vanuit je energie. Ga daar maar eens vanuit leiden.
Ja.
Dan gaat je zo'n ander perspectief geven.
Ja.
En ook op het geldstuk, daar zit nog zo'n lading zit daaraan. Hoeveel angst er op geld zit. Ja, ik heb een hekel aan een money mindset. Maar dat is het wel. Het is echt nog iets waar we nog zoveel aan kunnen doen. Dus op een andere manier, naar met je tijd, energie en je geld gaat investeren en herinvesteren, ga je zoveel meer bereiken. Nou, en dat zit eigenlijk ook onder mijn hele verhaal wat ik.
Eigenlijk heb je het over mindset, hè? Je hebt het over de money mindset, je hebt het over mindset. Want angst is natuurlijk de mindset.
Ja.
De associatie die je hebt met geld.
Ja, ja.
Oké, nou, we zitten natuurlijk weer aan het einde van de podcast.
Oh, dat gaat het nou. Ja.
Ja, dit vind ik nog een mooie vraag. We hadden het over de jongere Gerdy. En dan heb ik het even niet per se over die leeftijd van 7, maar de jongere Gerdy. Wat zou jij tegen je jongere ik zeggen?
Ga echt staan voor jezelf. En laat je niet zo afleiden en misleiden door wat anderen van je vinden of van je denken, want ze vinden er altijd wat van. En ga gewoon, ga ervoor als je voelt van je, hier heb ik voor te gaan. En zo niet, ga echt vragen hulp.
Is het ook wat je, want dit voelt zo voor mij, is het ook wat je vaak tegen je vrouwen zegt die bij jou komen?
Nee, wel, dat eerste zeker. En die keuze om echt hulp te gaan zoeken, natuurlijk, ik bied het aan.
Ze komen eigenlijk al
ze bij komen
jou.
Bij me al. Ik vind, voor mij is het echt ga staan. Hmm. Als je het wil, maar ga er dan ook voor. En ja. Niet nog in de wachtkamer blijven en hopen dat het gaat veranderen of op betere tijden. Of als mijn kind naar de middelbare school gaat, dan pas. Ja, maar waarom uitstellen? Het is zonde van, weer van je tijd.
Ja. Ja.
In die tijd ga je nog steeds dingen doen waar je niet op je maximale energie in ieder geval leeft. En het gaat ten koste van je, you name it.
Ja, ik denk dan als jij er als oudere Gerdy was geweest voor de jonge Gerdy. Dan had dat je leven waarschijnlijk anders gemaakt. Aan de andere kant is het wel mooi het pad wat je gelopen hebt, denk ik. Hè?
Dat... Ja, ik geloof, ben ook van overtuigd dat ik dit had te doorlopen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dat dit gewoon mijn les ook is. En wat ik zei, ik had het ook niet willen missen. Natuurlijk zijn er dingen in je leven die gebeuren en dat je denkt, nou... Maar dat is ook wel weer waar mijn eigen les en mijn eigen... Maar ik heb het ook niet meer eerder, ik heb ook wel perfectionistisch en fouten maken vond ik vreselijk. Ik noem het nu mislukte pogingen.
Hmm.
Ik zie het echt als een andere manier. Ja, ik heb iets geprobeerd, ja, is niet gelukt. Ja, natuurlijk baal ik ervan. Maar hoe ga ik het dan de volgende keer anders doen of niet? Of wie vraag ik erbij om me daarbij te helpen? Nou, dan heb je een heel andere manier hoe je daar veel voor mezelf dan veel milder ben geworden. Ja. Dan dat ik voorheen mezelf echt zo gruwelijk voor zou afstraffen.
Ja, dat is zonde. Het kost alleen maar energie.
Ja, ja. En dan mag ik jou nog een vraag. Want jij had over een boek schrijven. Zou jij ook een boek willen schrijven dan? Of?
Ja, ik heb al 3 ideeën voor een boek in mijn hoofd. Ja. Maar het ontbreekt even aan de tijd.
Ja.
Zeker, zeker.
Ja, wat ik vind jij ook zeker met jouw verhaal. Met jouw...
Ja, nee, dat gaat ook komen. Ja, maar alles op zijn tijd.
Ja, ja, ja. Nou, dat vind ik ook wel mooi dat je het zegt. Want we kunnen zoveel en er is zoveel mogelijk. Maar ga vooral, niet alles tegelijk, maar focussen op bepaalde zaken. Hè. En dan kijken we, ik zeg ook bij mijn trajecten, dat we elk kwartaal gaan we iets erop bij opbouwen.
Ja.
Zodat je dan wel stappen blijft zetten. Maar niet dat je denkt van, joh, ik ga in kwartaal 1 ga ik en een boek beginnen en ik ga die podcast beginnen. En ik ga en dan werken we ons weer helemaal in de
focus.
Ja.
We kunnen het wel, maar is het wat je wil dragen?
Nou, exact.
En Gerdy, we hebben veel besproken. Maar is er nog iets wat je misschien de vrouw wilt meegeven?
Leef.
Leef. Kijk.
Ja. Ja, ik merk dat ik zelf emotioneel word.
Ja.
Ja. We hebben te veel in de overleefstand. Jeetje. Mooi woord,
mooi.
Ja. En oké, komt er echt aan meteen, hè. Te veel in de overleefstand. En dat gaat ten koste van onszelf en van het genieten en van het geluk. En ook blij zijn met wat er is. Leef. Leef nu. Ga het doen. Blijf niet wachten. Stel niet uit. Echt, het leven is gewoon te mooi om niet te leven. One life. Live it, lead it, zeg ik wel. Lead it, live it. Maar echt, dat is het voor mij wel. Dat is zo'n eentje die gaat leven.
Nou, deze komt even binnen. Dank je wel voor je openheid en het prachtig mooie gesprek.
Ja, jij ook. Dank je wel.